Vervolgens openen we samen de Heilige Schrift. We doen dat deze morgen in Handelingen 2. En we lezen daaruit de versen 14 tot en met 40.
Maar Petrus, staande met de helven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die in Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en de doorluchtige dag des Heeren komt. En het zal zijn dat de iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, oort deze woorden. Jezus de Nazareen, een man van God onder uw lieden, betoonde krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, heb gij genomen en door de anderen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten de dood ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: Ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hoop. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijheid tot u te spreken van de patriarch David. Dat hij beiden gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had, dat hij de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een eer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. En als ze dit oorden, werden zij verslagen in hun hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt, in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: Word behouden van dit verkeerd geslacht.
Gemeente des Heeren, wat een drukte. Die drukte van die feestende menigte. Een feestvreugde. De hele stad die vervuld is met blijdschap. Jeruzalem. daar zijn de duizenden. De tienduizenden. En waarschijnlijk de honderdduizenden samengekomen. Op die grote feestdag. Het is een van de grote feesten van Israël. Het is het wekenfeest. 50 dagen na het paasfeest, nadat het Pascha is gevierd. 50 dagen later opnieuw een feest. En als je dat feest zou moeten karakteriseren, dan moet je eigenlijk denken aan een soort dankdag. De oogst is binnengehaald. En van die eerstelingen daarvan wordt geofferd. Een feestdag, een dankdag, een dag om stil te staan bij de weldaden van God. Een dag ook van eten en van drinken. Elkaar ontmoeten. Een dag om van te genieten. En tegelijkertijd is het ook een dankdag, een feestdag, omdat op het wekenfeest ook wordt stilgestaan bij de gaven van God in de wet. Het woord van God dat hij zelf heeft gegeven. Een feestdag. Een grote feestdag in Israël. En de stad Jeruzalem is vol met die feestende mensenmassa. En op dat Pinksterfeest, op dat wekenfeest, wordt alles anders. Het rumoer van het feest dat verstomt. Want ze horen daar een grote stormwind en terwijl er geen blad aan de boom beweegt. Het komt ook niet uit de lucht, uit de velden. Nee, het komt uit een huis, uit een bovenzaal. En als daar de menigte gaat kijken, zich samendronkt, dan zien ze daar een groep mensen bij elkaar. Broeders en zusters. 120 in totaal. En wat zien ze daar en wat horen ze daar? Ze zien daar tongen als van vuur boven de hoofden van al die mensen. En wat ze horen dat er gesproken wordt over Gods grote werken en ze horen dat in allerlei talen. Ze horen en ze zien de tekenen van Pinksteren. Maar ze begrijpen het niet. Ze weten niet wat ze ermee moeten. En er komen twee reacties uit die menigte op dat wat ze zien en wat ze horen. De ene reactie is, ja, wat moeten we hiermee? Wat wil dit nu zeggen? Wat betekent dit? Wat gebeurt er nu eigenlijk? Anderen die halen hun schouders op. Ze zullen wel dronken zijn, iets te vroeg begonnen met het drinken van die zoete wijn die net weer beschikbaar is. Pinksterfeest. Daar toen in Jeruzalem, de uitstorting van de Heilige Geest. De mensen, ze horen het, ze zien het, maar ze begrijpen het niet. Dat vraagt om uitleg. En dat is wat we lezen in Handelingen 2. En dan toegespitst Handelingen 2, vers 39. De tekst voor de preek, Handelingen 2, vers 39. Deze woorden. Want voor u is de belofte. En voor uw kinderen. En voor allen die veraf zijn. Zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Thema van de preek. De gave van Gods geest. En we letten op drie dingen. Allereerst letten we op de verkondiging. In de tweede plaats op de belofte. En tenslotte als derde op de overvloed. De gave van Gods geest. De verkondiging. En wij horen dat in onze tekst met die laatste woorden. Ertoe geroepen zijn. Het tweede, de belofte. Daar zit de tekst mee in. Want voor u is de belofte. En dan de overvloed. En dan de overvloed voor wie dat allemaal beschikbaar is. Voor u, voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn. De gave van de geest. En dan begint het met die verkondiging. Want er is verwarring. Ontzetting. Verbazing. En er klinken spot- en hoonwoorden. Want wat is er aan de hand? Dat wat ze zien en wat ze horen daar in Jeruzalem, die mensenmenigte die daar zich samendrongt rond het huis, ze begrijpen het niet. Dat vraagt om een toelichting, dat vraagt om uitleg, dat vraagt om verkondiging. En Petrus, Petrus is het die naar voren stapt. Die gaat spreken. Die gaat daar preken. En hij roept zijn gehoor op om te gaan luisteren. De inzet van de schriftlezing om grondig te gaan luisteren. Heel goed en grondig te luisteren naar wat Petrus nu gaat verkondigen. En hij neemt zijn tekst uit het Oude Testament. Een tekst die vinden we in Joël 2. En hij gaat daar spreken. Tot wie? Tot Joodse mannen, tot inwoners van Jeruzalem. Om te zeggen dat zijn mensen, dat zijn trouwe kerkgangers. Die hebben er ook heel veel voor over gehad om dat Pinksterfeest mee te vieren. U leest dat in het eerste gedeelte van Handelingen 2. Ik heb het niet laten lezen, anders werd het wel een hele lange schriftlezing. Dan hoort u al die plaatsen. Dat wil niet zeggen dat dat heidenen zijn. Nee, dat zijn Joden die afgereisd zijn uit al die landen rondom Israël. En die hebben er alles voor over, kosten nog moeite gespaard. Want ze willen er op die grote feestdag bij zijn. Ze zijn vroom. Ze gaan in de inzettingen van de wet van God. Ze kennen het woord en ze houden die wet. En die mensen, die mannen en die vrouwen, die luisteren daar naar de verkondiging van Petrus. En hij zet daarin en begint daar te spreken dat wat gezien en gehoord zal worden, wat gebeuren zal in de laatste dagen. Dat wat gebeuren zal en moet voordat die grote, vreselijke dag van de Heere komt. Die dag, dat moment, die tussentijd voor de terugkomst van de Heere, die is nu aangebroken. En in die tijd wordt Gods geest uitgestort. En Petrus legt dat uit. En die legt de verbinding tussen die geest die beloofd, voorzegd is, waar Joël over sprak, en het werk van de Heer Jezus. De geest van God, dat is namelijk de geest van Christus. En Petrus, hij verhaalt, en zoals we dat gelezen hebben, dan moet het haast wel een samenvatting zijn, verhaalt van dat wat de Heer Jezus allemaal gedaan had. De wonderen die hij had verricht. De tekenen die hij deed. Het woord wat Jezus Christus verkondigd had. Jezus de Christus, de beloofde Messias. Hij die de vervulling is van het Oude Testament. Hij die ter dood is gebracht. Maar ook weer opgestaan in de kracht van de Vader. Petrus die daar zijn preek houdt en dan zijn preek ook laat uitlopen op een spits, op een bedoeling om het heel dicht bij de harten van de hoorders te brengen. We vinden dat in vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, deze Jezus, tot een Heere en Christus, een Messias gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Jullie, dat hebben jullie gedaan, 50 dagen geleden. Toen hebben jullie hem genomen en door de onrechtvaardige vast laten spijkeren aan het kruis. Zijn preek is niet algemeen. Zijn preek is niet gericht op de heidenen, maar gericht op de Joodse mannen en vrouwen en kinderen die voor hem staan. In deze preek worden ze schuldig gesteld. En het gewicht wat eraan hangt, dat is die inzet van Joël 2. De dag van de Heere. Het oordeel dat komt. En de Heilige Geest, de Geest van Christus, gebruikt deze preek, gebruikt deze woorden. Dat zie je in hun reactie. Kijk wat ze zagen, die tongen van vuur, en wat ze hoorden eerst uit al die monden van die 120 broeders en zusters, dat gaf verwarring. Dat begrepen ze niet. Daar werd om gelachen. Maar nu begrijpen ze het wel. En dan klinkt het na die preek die Petrus heeft gehouden. Wat moeten we nu doen? Want ze zijn namelijk diep geraakt in hun hart. Ze komen tot het besef dat ze de Christus van de schriften, dat ze hem verworpen hebben. Dat ze 50 dagen geleden, zo lang is dat niet, de heilige van God hebben vermoord. Dat ze dat wat God gegeven heeft, God zelf hebben onteerd. Pinksteren. Pinksteren is het feest van de uitstorting van Gods geest. Die geest die gegeven is, die woont en werkt in de kerk, in de gemeente. En hoe werkt de geest? Wat is het waar de Heilige Geest, die geest van Christus, nu op uit is? En waardoor werkt hij? Dat is door het woord, door de prediking van het woord. Met de bedoeling dat het woord doel treft. Zodat jij, u en ik diep geraakt worden in het hart. Is dat gebeurd? Zo'n moment dat je in de kerk zat en dat je aan de kerkbank vastgenageld zat. Dat je niemand anders meer zag. En dat het woord van Christus dwars door je heen ging. En dat elk woord raak was, waar was. En dat je diep geraakt werd in je hart. Dat het woord naar je toe kwam. En dat je daarin zag de goedheid van God. En dat je beseft, ik heb dat woord zo vaak gehoord. Telkens weer is de Heer gekomen met zijn woord en zijn geest. En die grote genade. Het bloed van Christus wat telkens op je gesprengd is. Wat aan je hart is gelegd. En of dat nu in één keer is dat het duidelijk is geworden, of dat het in de loop van de tijd steeds meer naar je toe is gekomen, maar dat je tot dat besef komt, waar ben ik daar slordig mee omgegaan? Een kerkdienst. Het was vooral saai. En lang. En dat je de minuten zat te tellen dat je weer naar buiten kon. Er zat ook nooit zoveel nieuws in de preek, je wist het allemaal wel. En dat het woord voor die tijd het ene oor inging en het andere oor uit. Totdat je geraakt werd. Totdat je diep getroffen werd in je hart. En dat het besef komt, ik heb het bloed van Christus onrein geacht. Ja, dat leidt dan tot die uitroep. Wat moeten we nu doen? Is daar iets aan te doen voor zondaren? Voor mij, omdat ik tot nu toe Christus verworpen heb. Petrus die hoort dat ook. En die komt dan, en eigenlijk is dat een vervolg van zijn preek, in vers 38 met 2 aansporingen. Hij hoort die uitroep van die mensen die diep geraakt zijn, helemaal ontzet zijn. En het uitroepen, wat moeten we nu doen? En ze krijgen antwoord, 2 dingen, bekeer u en laat je dopen. De opdracht om zich te bekeren, om zich om te keren. Dat er een andere richting in hun leven moet komen. En er zitten 2 kanten aan. En het eerste is dit, en dat is waar deze tekst met name op doelt. Dat er een verandering komt in je denken. Nou, dat gebeurt daar. Die mensen die daar staan, 50 dagen eerder, was het kruis hem. Weg met hem. Vijanden van Jezus Christus. En nu? Nu komen ze tot de ontdekking, tot het besef, tot het inzicht dat ze hem verworpen hebben. Een omkeer van de gedachte, niet meer Christus verwerpen, maar vluchten tot hem. Niet meer weg met hem, maar waar is de Christus van de schriften om bij hem te schuilen? En daarbij ook bekering met ter daad. Die dagelijkse bekering. Dat volgen in de weg die Christus wijst. En ja, dan ook je laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Dat die bekering zichtbaar wordt. Dat het gezien, gehoord en gemerkt wordt dat er geloof is in Jezus Christus. En probeert u dat in uw gedachten mee te nemen. Deze Joodse mensen, 50 dagen eerder was het kruisig hem en nu worden ze gedoopt in zijn naam. Ze worden ondergedompeld als het ware in zijn bloed. In de erkenning, in het geloof. Dat in Jezus Christus de heilsfontein is geopend tegen de zonde, tegen de onreinheid, de bron van leven. Als ik het samenvat, zegt Petrus eigenlijk twee dingen. Bekering en geloof. Geloof en bekering. Ja, maar wat dan? Wat is dan het voorwerp van het geloof? Wat maakt dan dat dat kan? Nou, dat is het tweede. De belofte. Want kan dat zomaar? Mag dat eigenlijk wel? En in die gedachten staan we daar bij die bovenzaal waar het gebeurt, waar die menigte samendrongt. En je ziet het verdriet en de verslagenheid en het rouwgeklag om dat wat ze gedaan hebben. Zijn ze niet te ver gegaan? Ze hebben zich toch vergrepen aan de heilige van God? Ze hebben toch de Messias van de schriften afgewezen? Zo'n reactie zou je toch kunnen voorstellen? Ze hebben Jezus gekruisigd. En nu delen kunnen delen in zijn genade, schuiling vinden bij hem. En Petrus zegt, ja, maar dat is beloofd. Het is beloofd. De belofte die er ligt. En wat is de waarde van een belofte? Welke zekerheid ligt er daarin als er iets beloofd wordt? Nou, ik neem maar een eenvoudig voorbeeld. Misschien zegt jouw vader wel tegen jou, ik beloof jou een nieuwe mobiel. Je wilt die mooie smartphone die je graag wil hebben. En ik beloof dat je die krijgt als je een goed overgangsrapport hebt. Maar dan moet je er nog iets voor doen. Hij kan ook zeggen, ik beloof je dat en je krijgt dat voor je verjaardag. Welke waarde heeft die belofte van je vader? Welke zekerheid heb je dat je hem ontvangt? Ja, het is je vader die dat zegt. Als je vader dat zegt en als hij dat belooft, dan krijg je dat. En hier gaat het om de belofte van God. De waarde van de belofte ligt in God zelf. En de zekerheid van de vervulling van die belofte hangt niet van onszelf af. Die ligt ook in God. En als je het op een rij zet in de Heilige Schrift, wat de Heere belooft. En zeker als het gaat om de belofte van de genade, van de zaligheid. Dan hangen daar, zitten daar geen voorwaarden aan. Handelingen 7, 17. De tijd van de belofte, als die vervuld is. Romeinen 9, vers 9, noemt Paulus dat ook. Het gaat dan om de tijd rond de belofte. Als de tijd van de belofte daar is, dan zal die vervuld zijn. Het is dus vast en zeker. En het zal gebeuren op Gods tijdstip. Maar wat heeft God eigenlijk beloofd? Ja, gemeente, we zouden een kerkdienst kunnen houden die we dan kunnen uitstrekken tot middernacht. Als je dan in het Oude Testament ophaalt en leest wat God beloofd heeft, welke gang de God van Israël is gegaan tot op Jezus Christus. Laat ik een paar dingen noemen. De zondeval en direct na de zondeval de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten. Tussen dat grote nageslacht dat komen zal, de beloofde Messias en die overste van de duisternis. Of wat dacht u van Genesis 17? Waar die grote zegen beloofd is aan Abraham. Hij zal die zegen ontvangen en zijn nageslacht zal erin delen. Ja, een zegen die zich zal uitspreiden over heel deze wereld. Of die beloften die klinken in de profetieën. Ik denk aan Jeremia. Die belofte van dat nieuwe verbond, van dat nieuwe hart, van die vernieuwing van de geest. Petrus, hij spitst het hier toe. Handelingen 2 van vers 39, daar wordt gesproken over de belofte. Want voor u is de belofte. U mag dat zo lezen, voor u is deze belofte. Want vers 39 haakt aan vers 38. En wat wordt daar beloofd? Wat klinken daar heerlijke evangeliebeloften? Twee dingen. De vergeving van de zonde en de gave van de Heilige Geest. De belofte van de vergeving van de zonde. En in het verband van dit hoofdstuk moet u dat niet algemeen lezen, zoals we dat heel makkelijk kunnen zeggen. Nou, ik ben een zondaar, ik doe zonde, dus ik heb vergeving. Nee. Dat klinkt hier, dat wordt gezegd, geproclameerd tegen die mensen die zo diep geraakt zijn in hun hart. Dat klinkt dus op naam. De zonde en de zondaar die benoemd, die aangewezen is. Die zonde die hier klinkt in Handelingen 2, namelijk het verwerpen van Jezus Christus. En Petrus die het hier zegt, zelfs die zonde, daar is vergeving voor. Er is vergeving voor de allergrootste zonde. Er is vergeving voor, ook voor onze zonde. Ook voor onze ongerechtigheden. Maar die Joodse mensen die daar stonden, die hebben dat direct begrepen. De taal die Petrus hier gebruikt, is taal van het offer. Taal die verwijst naar de rituelen die plaatsvinden in de tempel. De offers die gebracht werden. Het bloed dat vloeide en gesprengd werd. En wat ze daarin gehoord hebben is dit. Daar is kracht in het bloed van het lam. Daar is kracht. Wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Wat een belofte. Jezus bloed tot vergeving, tot zaligheid. Om dat te geloven. Ja, dat te geloven. Daar kun je haast niet bij. En dan begrijp je die vader die die ongelukkige jongen bij de discipelen had gebracht. En het uitroep tegen de Heer Jezus. Ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Want zo vaak is er twijfel, zo vaak is er ongeloof. Ook dat vervloekte ongeloof. Als we Gods belofte horen van de vergeving van de zonde, van de afwassing door het bloed van Christus. En dan dat ongeloof. Omdat we daarmee God behandelen alsof hij precies is zoals wij. Van ons geldt het dat we onbetrouwbaar zijn. Dat wij onze beloften niet nakomen. Dat we daarmee God verdacht maken. Dat we van God zeggen wat van ons gezegd wordt. Veel beloven, maar uiteindelijk niks doen. Ja, en de boze maakt daar nog handig gebruik van ook. Die blaast dat vuurtje nog een beetje verder aan. En sist het dan in je oren. Jij? Denk je nou werkelijk dat jij heil, zaligheid hebt bij God? Wat denk je wel? En voor het je het weet, net als Petrus eerder, toen hij zag op Christus, kon hij zelfs wandelen op de golven, maar toen keek hij naar de golven en toen zonk hij weg in ongeloof. O, als het zou afhangen van ons geloof, dan kwam het nooit goed. Dan zou het omkomen zijn. En daarop de belofte, deze belofte van de vergeving van de zonde, daar klinkt in één adem in die woorden van Petrus mee. En de gave van de Heilige Geest. En let daarop, er staat gave, niet gaven. Wat Petrus niet zegt is, jullie zullen ook delen in die vuurtongen boven de hoofden van de discipelen. Jullie zullen nu ook gaan spreken in vreemde talen. En wat er ook niet staat als gave in de vorm van vruchten van de geest, dat volgt daar wel op, wat we vinden in de Galatenbrief. Nee, het gaat hier om de gave, het gaat hier om het geschenk van de Heilige Geest zelf. Gods geest is de gave. De Heilige Geest zelf is de inhoud van de belofte. Die geest die uitgestort is op de gemeente, die ook ontvangen wordt in het hart en het leven van zondaren die hun vertrouwen en hun hoop stellen op de levende God. Dat inwonen van de geest, De vernieuwing door die geest. Die hele mens die vernieuwd wordt door die geest. In zijn doen, in zijn denken. Die in ons werkt. En die ook in ons klein geloof en ons ongeloof. En die geest die blaast dan het vuur van het geloof aan. Zodat het gloeit en groeit. Die gave van de geest die ons in al onze zwakheden te hulp komt. Paulus zingt ervan. Die geest die in ons zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. Zelfs ook het gebed in ons hart, in ons leven gaande houdt. De diepste zin van deze belofte is gedoopt zijn met de Heilige Geest. Nou, dat zie je gebeuren daar. Als u heel snel meekijkt, ik ga het nu niet uitwerken, dan zie je dat in vers 41. Vreugde van het geloof. Je leest het in vers 42. De volharding in de leer van de apostelen. En wat dacht u van vers 46? Die eensgezindheid in de liefde van de gemeente. Hoe is dat bij ons? Gods geest die werkt in je hart. Dan merken ze dat thuis. Dan wordt het gehoord en gezien in de gemeente. Gaat u daar thuis nou het gesprek eens over aan? Over die vreugde, de volharding en die eensgezindheid. Waar merken we dat dan aan? Die inhoud van de belofte. Nu naar het derde, de overvloed. Wat een heerlijk woord. Gods belofte. De vergeving van de zonde. Vergeving in de naam van Jezus. En vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar voor wie is dat? Wat is het adres van deze belofte? Het eerste adres, en laten we dat onderstrepen, het allereerste adres van deze belofte is voor Israël. Het Joodse volk. Zij die als eerste de openbaring van God ontvangen had in de woorden die wij vinden in het Oude Testament. Zij die ook de verdere openbaring ontvangen heeft in de komst van Jezus Christus, de Messias van Israël. En die belofte van God zijn vast en zeker. God is daar nooit op teruggekomen. De zegen die beloofd is aan Abraham, Isaac en Jacob. Paulus die dat zegt dat gans Israël, heel Israël zalig zal worden. Gelooft u dat? Geloven we dat? Als we het Oude Testament lezen. En we zien de machtige wondertekenen van de Israëls God. De verlossing uit Egypte. Een pad in de Rode Zee. Weggevoerd in de ballingschap. Maar een overblijfsel, een rest die door de machtige hand van God is teruggebracht. Die God is dezelfde. En dat deksel wat nu nog ligt op het aangezicht van Israël. Het zal worden weggenomen. En wat zal dat een zegen zijn. Soms ligt dat nu al op. Als de schriften gelezen worden, dat gebeurt door christenen samen met rabbijnen. Dat ineens de schriften op een heel andere manier gaan spreken. Dat er meer een helderder zicht komt op de rijkdom van Christus. Wat zal dat zijn als dat openvalt voor Israël? Als die bedekking van hun aangezicht wordt weggenomen. Ja, dan moeten wij als kerk maar een poosje stil zijn. En luisteren wat we horen uit de mond van onze oudste broeder Israël. Zullen we blijven bidden voor Israël? En bidden met verwachting dat die belofte die uitstaat, die vast is, op Gods tijd zal vervuld worden. Gods belofte. Voor wie zijn ze? De tweede groep die we mogen aanwezen, dat zijn de heidenen. Vers 39 spreekt daarvan. Voor allen die veraf zijn. Voor allen die de Heere onze God ertoe roepen zal. Dat laatste moet u zo lezen. Voor iedereen die onder het woord van God komt. Voor iedereen die het woord van God zal horen. De prediking in het Nieuwe Testament. Jawel, het begint in Jeruzalem. Want Israël is de eerste. Maar daarna naar Samaria. En vervolgens de hele wereld over. kan ook niet anders. Die apostelen, die discipelen die dat woord ontvangen hebben, die leven van Gods genade, die de kracht ervaren hebben van het bloed van het lam. Ze kunnen dat gewoonweg niet voor zichzelf houden. Heel de wereld moet het horen. Heel de wereld moet delen in die gave van de geest. Gods grote zegen, die klinkt in het Oude Testament, die gegeven is aan Abraham. Dat in dat nageslacht van Abraham heel de wereld gezegend zal worden. Dat moet worden verkondigd. Dat moet worden doorverteld. De wereld moet het horen. En zo is dat woord ook bij ons gekomen. En zo mogen wij ook als heidenen delen in die belofte. Mogen we horen naar dat woord van Christus. Dat woord wat bij ons is gekomen. Met de bedoeling dan dat we het voor onszelf houden? Dat kan toch niet? Gemeente, nog een keer. Gedompeld in het bloed van Christus. Als je dat nou gelooft. Dat zo de zonden die je hebt gedaan en alles wat er is in je leven, maar dat het schoon gewassen is, weggewassen is door dat bloed van Christus, dat je daardoor bent gereinigd, bent ondergedompeld. En als je gedoopt bent met de Heilige Geest, dan kun je toch je mond niet houden. Dan moet je daar toch van delen. En zeker als we zien op de nood die er is in deze wereld, de echte nood, de diepe nood in deze wereld, dat er nog zoveel wandelen in de duisternis. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. En wij hebben werkelijk goud in handen. Dan moet dat toch de wereld in? Dan moet dat toch worden uitgedeeld? En als je er zelf van mag leven, dan kun je toch je mond niet houden. Dan moet het de wereld in. En daarom doet de kerk aan zending en evangelisatie. Dat is geen hobby voor een klein groepje. Dat is een dure plicht van heel de gemeente. Dat vraagt een bijdrage van ons allemaal. Dat vraagt ons gebed. Zeker. Dat vraagt onze gaven. Maar dat vraagt ook onze handen en onze voeten. Dat we het gaan doen. En dat we die weg van zending en evangelisatie ook gaan. Dat we ons laten inschakelen. En er is werk genoeg. Komende zomer, dan zal de evangelisatiecommissie weer werk maken van het evangeliseren bij de bootjes. En ze hebben daar onbeperkt broeders en zusters nodig. En het enige wat nodig is, dat u een hart heeft dat vervuld is met de liefde van God. Dat je bent gedompeld in het bloed van Christus. Dat je deelt in die geest om dan heel eenvoudig het woord van Christus uit te delen. En als je je afvraagt, kan ik wat betekenen? Neem dan eens contact op met Christina van den Berg. Dat inloophuis van Tot Heil des Volks in Amsterdam. Daar zijn handen genoeg nodig. In de zorg die daar verricht wordt. In het doorgeven ook van het woord van God. En is dat niet iets waar jij misschien mee bezig bent? Als jongere. Dat er ergens in je leven, je wilt er helemaal niet over hebben, maar toch iets zit van een drang, een roeping om iets in Gods koninkrijk te gaan doen. En dat iedere keer als het gaat over de zending, het evangelisatiewerk, dat het je aanspreekt. Nee, niet voor het avontuur. Maar vanuit de liefde van Christus moet je daar dan nu geen werk van gaan maken. Zending, evangelisatie, noodzaak in deze donkere wereld. Voor wie zijn Gods beloften? Nog een derde, een laatste. Voor ons en voor onze kinderen. En dat lezen we hier in vers 39. Dat is de taal van het verbond. Voor ons en voor onze kinderen. De toezegging. De voorzegging van de vergeving van de zonde. Gewassen en gereinigd in het bloed van Christus. En de voorzegging van de gave met de Heilige Geest. De Heere, Hij belooft het. En dat is het waarom we in de weg van het geloof, ziende op Jezus Christus en zijn werk, onze kinderen laten dopen. Ze in het geloof dompelen in het bloed van Christus. Onze kinderen besprengd met het bloed van het verbond. En dan zien we uit naar de vervulling van Gods belofte in hun leven. Ja, en daarom voeden we ze op dicht bij het woord van God. Thuis, de zondagsschool, in de kerk, de catechisatie, de jeugdvereniging, de christelijke basisschool. En we omgeven ze allemaal, onze kinderen, de kinderen van de gemeente, met het gebed van de gemeente. In de verwachting, in het uitzien naar de dag van hun zaligheid. De dag dat God zijn belofte vervult. Want van Gods kant is alles gedaan. Hij heeft zijn woord gegeven. Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft in deze laatste dagen zijn geest gegeven. Is het dan een automatisme? Nee, het vraagt om geloof en bekering. Het wacht daarmee op de vervulling op Gods tijd, dat die beloften heerlijk vervuld worden. Geloven we dat echt? Hebben we verwachting en zien we ernaar uit naar de zaligheid van onze kinderen? Nee, niet dat we verwachting hebben van onze opvoeding. Dat is stukwerk, daar mankeert zoveel aan. Ook niet dat we verwachting hebben van onze kinderen op zichzelf, want die lijken op ons, zondaren. En wat is het pijnlijk als we zien dat verbondskinderen, die gesprengd zijn met het bloed van Christus, dat die nu dwalen, ja, dreigen te verdwalen in deze wereld. Dat kinderen van het verbond het bloed van de zaligmaker onrein achten. Maar hebben we geloof in die belovende God? Die God die door en door betrouwbaar blijft. Ook als die bekering, ook als het geloof van uw zoon, uw dochter uitblijft en misschien helemaal nu niet in de kerk is. Om dan aan te blijven houden, te volharden in de gebeden. Voor ons en onze kinderen is het. En als het ook voor onze kinderen is, dan wordt het hoog tijd dat ik de kinderen in de kerk ook ga aanspreken. Jongens en meisjes in de kerk. Pinksteren, dat gaat over de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest die maakt dingen anders en die maakt dingen nieuw. Dat zie je in de geschiedenis die hier voor ons ligt. Die Joodse mensen die eerst zo boos waren op de Heer Jezus, die niks van hem wilden weten. En de Heilige Geest maakt het anders. Zodat ze op de knieën gaan voor de Heer Jezus. Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest zorgt ervoor dat het woord van God in je hart komt. Kijk, ons hart is zo hard als een steen. Moet je denken aan zo'n grote kiezelkei. Als je daar water op giet, dat gaat er overheen, maar het komt er nooit in. Nou, dat is ons hart. En wat is nu het werk van de Heilige Geest? Dat harde, dat stenen hart, dat wordt vervangen. Dat wordt vervangen door iets wat zo zacht is als een spons. Als dan het woord van God in de vorm van water komt, ja, dan gaat het niet weg. Dan heel die spons die loopt vol met water. De Heilige Geest die ervoor zorgt dat je hart, je leven vol wordt gemaakt met het woord van God. Dat je dat woord van God helemaal opzuigt. Toen 2000 jaar geleden. Met alles anders. Het werd werkelijk een feestdag. Wat een vreugde. En nu? U, jij en ik. Vervuld met de geest van Christus. Dan kan het toch niet anders dat ons hart overloopt van de vreugde, de drie-enige God. Dat we volharden onder het woord, de prediking en de gebeden. Dat we eensgezind zijn. In de liefde van Christus die ons samenbindt. Want voor u is de belofte. En voor uw kinderen. En voor allen die veraf zijn. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Vertroost elkaar dan met deze woorden. Amen.